Het is een bijzondere tijd die we meemaken. En dat doet ons ook wel denken aan, nou ja, gewoon dat hele corona gebeuren heeft ons doen stilstaan bij het feit dat alles niet maakbaar is en dat de huidige hemel en aarde, zou ik maar zeggen, vernield moeten worden. Dat het eindig is. Eindig tussen aanhalingstekens dan. Eindig voor mensen die hun hoop niet op God vestigen. Maar wij als kinderen van God mogen onze hoop op Hem vestigen. En we mogen daar kracht uit putten. We mogen uitzien, hoop hebben. De Bijbel is een boek van hoop. Die ons God leert kennen. Voor kracht, voor elke dag, voor elke omstandigheid van ons leven. Als we over bergen gaan, het gaat ons goed. En we zien kinderen trouwen en we kunnen daar feest om vieren. Of we zien mensen in nood, zoals nu in Limburg, Duitsland. Over bergen en in de dalen is God nabij. Dan gaat hij bij ons mee. Er zitten hier mensen, misschien een enkeling op het moment, maar die de oorlog hebben meegemaakt. Ze hadden niks meer. Er was bijna geen hoop meer. Maar nu maken ze deel uit van onze welvarende maatschappij. Na elk dal is er weer hoop. Zeker als we onze hoop mogen vestigen op de Heer onze God. Want dan mag ook er hoop zijn als het leven hier zal eindigen. En we in de hoop om altijd bij God te zijn, niet gewoon leven te hebben, maar het eeuwige leven. Omdat we God kennen. God onze Vader, de schepper van hemel en aarde. En Hem die Hij gezonden heeft, zijn Zoon Jezus Christus. In die kracht zijn we bij elkaar. Weet u, de laatste tijd komt steeds vaker terug hoe belangrijk het is. Gewoon in de diensten, in mijn stille tijd, in ons leven. Hoe belangrijk het is om vanuit de rust en de stilte aan het God aan het werk te laten. Dat wij rustig moeten worden. Dat wij de rust gaan vinden. Zoals Maria dat deed aan de voeten van de Heer Jezus. En dat dan vervolgens de geest van God aan het werk mag gaan in en door ons heen. Om ons te sterken, maar ook om door ons heen de ander te sterken. Onze omgeving. De mensen waar tussen God ons heeft geplaatst. We mogen een zegen zijn. En de laatste tijd is dat naar voren gekomen. En dat hebben we ook in het feest van de navolging gezien. Vandaag gaan we daar niet in verder, maar ik haal het wel even aan. We hebben eerst eens goed nagedacht over hoe we in de stilte, in onszelf gericht, naar binnen gericht, met God, onze relatie met God konden versterken. En dat ging helemaal om die rust en die stilte. En als je dan die rust en die stilte gevonden hebt in je gebed, in het bidden, in het vasten, in de meditatie, gewoon in het overdenken van God. En in het stil zijn voor God. Dan kunnen we ook naar buiten gericht zijn. Dan wordt God in ons zichtbaar. Omdat we eerst die stilte zoeken. We mogen dan van binnenuit naar buiten gericht zijn. Maar dat mogen we niet alleen voor onze naasten. Dat mogen we ook voor onszelf. Gisteren had ik nog even een pastorale wandeling, gewoon met een van onze broeders en zusters uit de gemeente. En dan kwam dat ook aan de orde. We kunnen zo bezig zijn om zelf dat te bereiken waarvan wij denken dat God dat voor ons wil. Snap je wat ik bedoel? God zal wel willen, God wil dit met mij. En dan ga ik aan de slag en dan vraag ik God, help mij, zodat ik dat allemaal kan doen. En wat die vraag is, wil je luisteren? Wil je bij mij zijn? Ga ik het doen. Wil je nou eens even die touwtjes die je altijd zelf maar in de handen wil houden, Wil je die nou eens even loslaten? Aan mij geven? En dan gaat God het doen. We hebben dat zo hard nodig. Ook mensen in ons midden. Dat is alleen nog maar een inleiding. En zo zie je ook dat juist in die rust er hele bijzondere dingen gebeuren. Hele bijzondere dingen. Als je de Bijbel leest vanaf het begin. God kijkt naar de mens en hij ziet het is niet goed dat die mens alleen is. En wat doet hij? Hij brengt de mens in rust. En terwijl Adam slaapt, gaat God aan het werk en geeft hem zijn vrouw en het is goed. Zeer goed. Zo bijzonder. God gaat aan het werk. Abraham. Abraham, die ligt te slapen en die krijgt een droom. Abraham was met God bezig en die is in de rust. En die droomt en dan komt ineens God daar en die sluit een verbond. God gaat door die stukken vlees heen. Je kent dat verhaal misschien wel. En dan sluit hij het verbond met Abraham, waar vandaag de dag het volk Israël nog steeds op gefundeerd is. Waarop ons geloof ook gefundeerd is. Waardoor wij kunnen begrijpen wat Jezus heeft gedaan. God sluit het verbond in de rust van Abraham. En afgelopen week waren we, wij lezen altijd aan tafel een boekje van Willem de Vink over de hemel. En ik las iets heel opmerkelijks. Zoals Willem dat wel eens kan doen. Die kan dan ineens iets benoemen dat je denkt, hé, is dat zo? Waar haal ik dat nou vandaan? En dan zegt hij, de Heer Jezus als hij aan het kruis hangt, nam eerst de rust, legde zijn hoofd te rusten op zijn borst, zodat God met zijn majestueuze werk hem kon doen gaan opstaan uit de dood. In de Bijbel staat, Jezus boog zijn hoofd, gaf de geest, nadat hij had gezegd, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd. Willem zei, hij legde zijn hoofd te rusten op zijn borst. Hoe vaak zijn we met die rust bezig? Er staat nog zo'n mooi verhaal in het Oude Testament en daar wil ik bij stilstaan vandaag. En die lezen we in 1 Koningen. Ik had nog niet in de gaten dat de beamer het weer goed ging doen. Dus ik heb nog geen PowerPoint gemaakt, maar goed, dat mag niet uitmaken. Er staat Salomo's droom. Ook Salomo kwam in de rust. En dat wil ik graag met u lezen. Uit 1 Koningen 3. En dan lees ik vanaf vers 2. Misschien een bekend verhaal. Omdat er in die tijd, Salomo heeft het koningschap van David overgenomen. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Salomo is koning. Hij is nog jong. En dan staat er, omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel 1000 dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God. Ik zal het je geven. Even opnieuw. Die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wilt, zei God. Ik zal het je geven. Salomo antwoordde, maar u bent mijn dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij uw trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen, door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U Heer, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak om uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem: omdat je hierom vraagt, niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, zal ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem, dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. En bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Tot zover. Gaan we zegen bidden. Heer, dit woord, Heer, de vraag van u, het antwoord van Salomo, de vertaling naar het hier en nu voor ons. Heer, ik leg het in uw handen. Wilt u ons zegenen, Heer, door dit woord vandaag. In de naam van Jezus. Amen. Salomo's droom. Drie punten heb ik daar even uitgehaald. Ten eerste een prioriteit, wil ik even bij stilstaan. Dan bij de term taak. Je taak. En dan datgene wat hij vroeg, opmerkzaamheid. Drie punten om even bij stil te staan. Prioriteit. Weet je, als je denkt aan Salomo op dat moment, dan gaat eraan vooraf dat hij naar Gibeon gaat. Gibeon was de plaats waar heel lang de tabernakel had gestaan voordat de ark naar Jeruzalem werd verplaatst. En we lazen net, de tempel was nog niet klaar. Dus misschien stond hij daar nog wel. Nee, hij ging later naar de ark in Jeruzalem. Dus. Maar het was een bijzondere plek, Gibeon. Het was ook een plek wat echt bij zo'n Canaanitisch volk hoorde. Wat veroverd was. En over veroveren gesproken, daar wist de voorganger van Salomo wel het een en ander van. David had heel wat strijd geleverd om zijn terrein te vergroten. En als je vers 1 zou hebben gelezen, zou je zien dat Salomo dat iets anders deed, want die trouwde gewoon de dochter van de koning van Egypte. Zo, dat is even geregeld. Dan heb je een stukje vrede gesloten. Je moet het zo voorstellen. Israël lag op een licht, hè, dat land wat God had beloofd, lag op een heel strategisch punt tussen oost en west. Voor u, oost en west. Voor mij, west. Voor oost en west. En oost en het westen, we hadden altijd wel strijd. En die ontmoeten elkaar altijd daar tussen die bergen waar Israël gevestigd werd. En het was ook een land waar je je goed kon beveiligen door de bergheuvels, die ruggen die daar lagen. Maar er was altijd wel strijd. En David had die strijd gestreden. Die had als het ware het koningschap opnieuw gevestigd. Hij had opnieuw het beloofde land toegeëigend voor God. En hij gaf het over aan Salomo. En Salomo ging aan de slag. En als je dan 1 Koningen gaat lezen en je leest die eerste hoofdstukken, dan word je daar weer niet blij van. Want dan gaat David de troon overdragen en dan krijgt Salomo als eerste de opdracht: denk erom, die gasten die heb ik in leven gelaten, maar zorg jij er even voor dat ze niet in alle rust ook zullen sterven. En dat je dat soort opdrachten kreeg hij. En zijn moeder kwam, weet je, hij was er een van een aantal broers die allemaal de macht wilden. Die elkaar naar het leven stonden, die elkaar hadden doodgemaakt bij bosjes. En er was er nog 1, Adonia, die daar echt heel goed in was. Die had ook nog eens de generaal en de hoge priester achter zich weten te krijgen. Terwijl dat hij als koning werd geëerd met die club, ging David Salomo koning maken, omdat hij hoorde dat Adonia de macht had gegrepen. En dan houden ze allemaal de rust en de vrede. Je zou denken, dat hebben ze allemaal al van God. Maar in die rust en die vrede bewaart hij zijn broer. En die broer die verzint een list en die zegt tegen de moeder van Salomo, Bathseba: kan u niet even vragen aan Salomo, als die niet is hij koning, dat hij mij weer een bruid wil geven, waardoor hij ook weer macht naar zich toe kon halen. En Salomo besluit om zijn broer dan maar dood te maken. En dan haalt hij ook gelijk die generaal er maar bij. En die hoge priester, ja, dat kan hij niet doden, dus die stuurt hij dan maar weer weg. Dat staat allemaal in dat eerste hoofdstuk. Ik was dat aan het lezen en dan gebeurt dit. Midden in de strijd van Salomo, waarin die net koning wordt en allemaal dingen moet doen en de macht moet grijpen en zijn stand moet houden en zijn koningschap wil vestigen en moet gaan bewijzen: kijk, ik ben de koning, en die daar afslachten en die daar stappen en die daar, en proberen te laten zien wat die machtig is. Die had ook van zijn vader meegekregen om God prioriteit te geven. David had hem geleerd: ondanks dat je koning bent, besef altijd dat de macht van God komt. En ook Salomo had dat zich toegeëigend. En dat maakte dat hij midden in al die worstelingen van een positie innemen, een plek zoeken, dat hij ook de gewoonte had om offers te brengen. En dat hij dus ook afreisde naar Gibeon, naar die offerhoogte om daar te offeren. En of hij dat nou voor de mensen deed, om daar 1000 dieren te offeren, het waren brandoffers. Van brandoffers is bekend, hè? Je hebt nog andere offers die waarvan het vet werd geofferd aan de Heer en de rest werd gegeten. Een feestmaal of zo. Maar brandoffers gingen in zijn geheel naar God. Dus hij nam 1000 dieren mee en dan ging hij offeren. Maar hoe dat ook went of verkeerd, hij deed dat. Hij ging zijn deel van zijn bezit aan God geven. Hij gaf God de eerste plaats. En dat zie je in de manier waarop God dan naar hem toe komt. God komt naar hem toe in die droom. Wanneer? Op het moment dat hij daar 1000 dieren heeft geofferd. Dan moet je je voorstellen hoe een tijd je daarmee bezig bent. En dan te bedenken dat je dat doet om aan God te denken. Om dan te zeggen, elk dier op zich ook daar neer te leggen, over te geven aan God. He, de priester deed dat dan. Maar dan heel bewust dier voor dier offeren. Heer, deze is voor u. Heer, deze is voor u. Ik kan het niet. Heer, deze is voor u. Het gaat niet om mij. Heer, deze is voor u. Het gaat om u. Wat Salomo hier toont, En wat hier beschreven staat, is dat we daaruit kunnen halen, Salomo gaf God prioriteit. Ondanks dat hij van de vrouw hield. Ondanks dat hij fouten maakte. En ook begeerde. Maar prioriteit in zijn leven, zijn basis was God. En dan, als hij dat heeft gedaan, als hij al die dieren, als hij in zijn hele gedachte 1000 maal bij God is geweest. Om hem te offeren. Om met hem te zijn. Om aan zijn voeten te verkeren. Om op zijn manier zijn bidden, vasten, mediteren, stilte te beleven. Dat moment komt God in die droom. En dan zegt hij, vraag wat je wil en ik zal het je geven. Die vraag op zich toont ook al iets van prioriteit. Waarom zou God die vraag stellen? Gewoon om iemand een plezier te doen? Of is het een ultieme test van waar ligt jouw prioriteit? Waar gaat jouw gedachte heen? Wat ga je vragen? Als God je zoiets vraagt, trek die vraag eens naar je toe. Bedenk eens, wat nou als God het jou zou vragen? Gaat God het je vragen? Heeft God die prioriteit in je leven? Ben je zo met God verweven dat hij tot je spreekt? Dat je hem ontmoet? Dat hij je vragen kan stellen? En als hij ze stelt, zou hij die vraag stellen? En wat zou je dan antwoorden? Het aparte is dat wij ons die vraag ook kunnen afstellen, dat het best terecht is, maar dan in plaats van direct te antwoorden, geeft Salomo weer een heel bijzondere reactie. In plaats van bezig te zijn van ik ben jong, hè, wat hij dus vraagt, ik ben jong, ik kan het allemaal niet, Heer, geef mij een leger of geef mij weet ik veel wat hij allemaal zou hebben kunnen vragen voor zichzelf. Maar kom ik nog wel even op. Maar dan zegt hij, Heer, u bent God. En u bent de God van mijn vader geweest en u heeft mijn vader zo gezegend. Hij gaat eerst eens overdenken wie God is en wat God allemaal voor hem kan betekenen. Nogmaals, hij heeft net al die dieren geofferd. Hij is er helemaal mee bezig op dat moment. En zelfs in die droom gaat dat door. Heer, u bent God. U bent. Is ook zijn naam. Ik ben. U bent er. En Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet. Salomo die beleidt hier voor God. Ik kan het niet. U bent de God. En u kunt zegenen. Dat heb ik gezien bij mijn vader. En wat ik daar heb gezien, dat is wat ik ook wil. Dat is wat ik nodig heb. En dan pas geeft hij zijn antwoord. En dan kom ik bij de taak, tweede punt. Want zijn antwoord gaat niet over wat hij wil hebben. Maar zijn antwoord gaat over wie hij zal zijn. In zijn koningschap. Heer, ik ben koning en ik moet een volk leiden. Het gaat er niet om, ik ben koning, dus ik moet macht hebben. Nee, ik ben koning en rechter. Dat hoorde bij elkaar in het volk Israël, in die taak. Ik ben koning en rechter. En wilt u mij daarvoor zegenen? Voor mijn taak. Heb u wel eens nagedacht over uw taak? Waarom je er bent? Even iets anders dan de doelen die je stelt in het leven. Want die leren we op school, of in de maatschappij, of bij weet ik van welk managementcursus. Je moet doelen stellen. Dat je een goede baan, rijk, mooi huis of dit of wat allemaal. Gaat het bij hem niet om. Het gaat erbij om, wie ben ik? Heer, u hebt mijn vader gezegend met een zoon, dat ben ik. En ik mag die koning zijn. Wilt u mij dan ook zegenen? Omdat ik een taak heb. Een taak als rechter. Ik moet waken over uw volk. Als koning en rechter. En dan vraagt hij om te kunnen luisteren. Luisteren en om onderscheidingsvermogen. Om te weten wat goed en wat fout is. En als je dat nou hoort, hè, weten wat goed en fout is, waar denk je dan aan? Genesis, ja. Ik ook. Ik moest meteen denken aan de zondeval. Eigenlijk zegt Salomo, Heer, ik wil niet langer vanuit die zondeval leven, maar ik wil leven vanuit de overwinning die u kan geven. Wilt u mijn koning zijn, zodat ik koning kan zijn? Wilt u datgene wat ik mezelf als mens bij de zondeval heb toegeëigend, ik weet wel wat goed en fout is, wilt u uw plaats innemen en voor mij beslissen wat goed en wat fout is? Wilt u mij onderscheidingsvermogen geven? Wilt u mij, er staat eigenlijk een luisterend hart, kom ik nog even op. Wilt u mij dat geven? Niet iets wat ik zelf naar me toe trek door van een boom te eten, maar iets wat ik van u mag ontvangen. En God is zo blij met dat antwoord. Zou dat ook uw antwoord zijn? Wat moet er gebeuren in ons leven dat dit ook ons antwoord zal zijn? Wat is er nodig dat ook wij zullen zeggen, Heer, mag ik onderscheidingsvermogen, dat ik het goede en het kwade, wat goed is, wat verkeerd is, dat ik het goede mag doen en niet meer het verkeerde, dat u mij helpt om de juiste keuzes te maken in mijn leven. Wat is er voor nodig dat we dat aan hem vragen? Die rust. Dat we naar die offerhoogte gaan. Dat we ons voortdurend bewust zijn, hij is Heer, niet ik, maar Christus leeft in mij. Weet u nog, mijn preek over de minste zijn en over dienen. En dat is wat Salomo hier zegt. Salomo, de voor tijd en eeuwigheid wijste en waarschijnlijk rijkste koning die ooit heeft geleefd of zal leven. Die zegt tegen God, mag ik dienstknecht zijn? En dat vind ik zo mooi. Dat staat ook zo mooi in dit gedeelte. Daar heb ik even over gefantaseerd. Maar er staat dat, waarom gaat Salomo die reis? En hoe werkt dat dan? Als hij dan naar die offerhoogtes ging met die dieren. En dan ging hij daar offeren met allemaal dieren. En hoe ging dat dan in zijn werk? Waarom ging hij daar dan slapen? Bleef hij daar overnachten? Ging hij daar een teentje opzetten? Hoe zat dat? En ik heb ooit wel eens, dat was heel lang geleden op de Bijbelschool, hebben we lessen gehad over Hoogvliet. Over Hooglied. Klinkt als, ja. Maar lessen over Hooglied, van David Paulsen was dat in die tijd. En dat was wel heel bijzonder. En dan zeiden ze, je moet je voorstellen, als je Hooglied leest, dan zie je ook dat dat gaat over de prille liefde tussen een jonge herder die zijn weg vindt en die als hij naar het veld is met zijn schaapjes en dat hij dan zijn bruid vindt waar hij uiteindelijk dan helemaal lyrisch van is en die hij later gaat halen en dan blijkt hij koning te zijn. Een herder die later blijkt koning te zijn, als koning terugkomt om zijn bruid te halen. Er zit zoveel in dat Hooglied, maar het is ook gewoon een echt verhaal. En dat is Salomo. En dat Salomo van zijn vader, dat zijn vader als hobby had om er af en toe nog eens even lekker met de schapen op uit te trekken. Dat in zijn koningschap, David, moet je je voorstellen, dat, niet meer vergeten, dat David in zijn koningschap, niet alleen met die tronen, maar dat hij ook dacht van zo, dan ga ik eens even naar een van die gasten die mijn schapen hoedt. En dan zeg ik, geef ze maar even aan mij. Ik weet nog wel hoe het werkt. Ik neem een slinger mee. En als er een beer komt, nou, die zal het weten. Maar, en dat hij dan een soort als hobby hebben, nog af en toe is. En dat hij dan zijn kinderen meenam. Kom, Salomo. Hou lekker, er hoort op. En dat Salomo het prachtig vond om naar Gibeon te gaan. Misschien ook wel als een soort van herde met al die dieren. En die ga ik dan daar offeren. Geen idee, staat er allemaal niet. Maar het is ook een mens, hè. En het staat er ook niet dat het zo niet gaat, weet je. Maar, en ik ga daar nu niet allerlei dingen aan hangen. Maar weet je, Salomo, die ervan houdt en dat hij daar misschien wel in een tent heeft geslapen. Als koning Salomo, bij die Gibeon. En dat daar die droom komt. En dat daar, omdat hij aan de voeten van God is, het antwoord geeft omwille van zijn volk. Om zijn taak. De ander centraal, niet hij zelf als koning, niet wat heb ik nodig? Ik heb nodig een onoverwinnelijk leger. Geef mij een onoverwinnelijk leger. Dat als ze van het oosten komen, dat ik ze zal overslaan. En als ze van het westen komen, dat ik ze zal verslaan. En Heer, geef me, als u me toch alles geeft wat ik hebben wil, geef me een heerlijk goed gevulde schatkist. Zodat ik het volk weinig belasting hoef te vragen. Maar dat ik zelf alles kan doen wat ik zou willen. En geef me een lang leven. Maar dat is het niet. Maar dat is misschien wel waar wij aan denken. Laten we eens eerlijk zijn. Wat nou als God u vraagt, jou vraagt. Wat wil je hebben? Je mag alles vragen. En ik geef het. Er stond ook niet een hele inleiding bij. Geen theologische dingen en zo. Gewoon, je slaapt, je ligt te dromen. En hey, wat je hebben wil, zeg het joh, ik krijg het. Waar ga je gedachten naar uit? Waar ligt je hart? Waar ligt jouw prioriteit? En wat is jouw taak? Is jouw taak voor jezelf zorg? Is jouw koningschap daarvan genieten? Meer macht, meer bezit, meer. Of is jouw taak er zijn? Dat als wij dan in Christus verkeren, dat wij er mogen zijn. Dat we in Christus zijn misschien wel betekent in God zijn. In Christus, verborgen in God, weet u wel. Dat we dus zijn mogen uitdragen. Lieve mensen, als we het geluk zoeken van het leven, over bergen en door dalen, ook als de omstandigheid jou het leven neemt, dan is er maar één doel. Dat is je taak volbrengen. Er zijn voor de Heer en voor de ander. En dan heb je rust. Dan heb je vrede. En dat is het ware geluk. Bij God vinden we de rust. Wat is uw taak als christen? Tussen welke mensen heeft God jou geplaatst? Voor wie mag jij Jezus zijn? Zijn lichaam, zeg maar, een stukje vormgeven. En dan het laatste, die opmerkzaamheid. Dat is precies waar hij naar vraagt. Eigenlijk vraagt hij dan, mag ik luisteren? Luisteren met mijn hart. In de studiebijbel opgezocht. Er staat er altijd letterlijk de vertaling bij. Er staat luisteren naar het hart. Maar het kan op allerlei manieren opmerkzame geest. Maar dat hart. Je hartsgesteldheid. Wie je bent. Luisteren. Dat is wat hij vraagt. Wat hoor jij? Wat vang je op? Wat vang je op in de omgeving? Die keuzes van God en mensen om je heen. Wat je daarvoor nodig hebt is tijd. Tijd om te luisteren. Hoe vaak gaan we niet al praten zonder te luisteren? Hoe vaak vergeten we te luisteren? Ook naar wat er om je heen gebeurt. Zijn we zo bezig met wat om ons, wat wij allemaal meemaken. En Ik werd daar helemaal gewoon met mijn neus opgedrukt. Ik was met deze preek bezig. En nu gebeurt dit van de week in Duitsland, in Limburg. En wij gaan naar Duitsland op vakantie, naar de Moezel. Met mijn schoonmoeder. Een week hier daarheen. En in die buurt is ook ellende. En dan ga je nadenken. En dan eerlijk gezegd, ja, denk je eraan, kan mijn vakantie wel doorgaan? Wat maakt het uit? Hebben die mensen wel rust? Zitten die op mij te wachten op dit moment? Waar gaat het allemaal om? Het gaat van alles door je heen, door die gedachten. En ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt en ik deel het maar. Waar gaan onze gedachten naar uit? Natuurlijk mag je lekker op vakantie, mag je genieten. Hebben we het allemaal verdiend en hebben we het nodig. Maar wat hebben we al gedaan? Ook voor alle omstandigheden, de mensen om ons heen. Wordt vol trots gezegd gisteren, er is al 2 miljoen gegeven om mensen te helpen. Wist u dat je geld kon geven om die mensen te helpen? Dat de regering na coronatijd en alles, ook, ja, we gaan alleen maar verder in de schuld. En misschien hebben we nog iets, weet je, dat we mogen delen. Dat, wat krijgt bij ons prioriteit? De mens? Wat zou Jezus doen? Zijn we met onszelf, onze eigen vakantie, met onze coronatoetsen, check app, of je wel weg kan of niet? Of wat is de prioriteit in ons leven? Zijn we nog bezig met wat God van ons vraagt? Zijn we nog naar onze offerhoogtes aan het gaan? En dat is waar ik heel erg stil van word. Het zet mij stil. En ik ben er nog niet helemaal uit. Want het is een hele worsteling. Ik geef die worsteling lekker mee. Ik deel hem. Zodat we met elkaar kunnen worstelen. Want daar heeft God ons 1 lichaam voor gemaakt. Maar het is een geworstel. Maar wat God van ons vraagt is, wil je de stilte, wil je de rust zoeken? En ik werd nu stilgezet. Ook om dat hier nu met u te delen. Weet je, de Heer Jezus roept daar ook voor op. Toe op. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6, daar leert hij de discipelen bidden. Hij leert ze vervolgens allemaal wat waardevol is en wat niet. De vogels, het veld en noem maar op. En dan zegt hij, je moet je ook nergens zorgen om maken. Want, zoek liever eerst het koninkrijk van God in vers 33, Matthäus 6. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen, net als bij Salomo, al die andere dingen jou gegeven worden. Gods koninkrijk. Salomo legde zijn prioriteit bij God. Hij was zich bewust van zijn taak als kind van God. En hij werd opmerkzaam naar God en naar zijn naasten. Laten we die les vandaag van hem leren. God zegen ons. Amen.